Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de gasten die vandaag in ons midden zijn. En de broeders en zusters die thuis meeluisteren. De kerkraad heeft voor u enkele afkondigingen. Aanstaande dinsdag 17 september hoopt de vrouwenstudiekring Lydia weer te beginnen. Aanvang is om 7:45 in de Rehobothkerk. Allen van harte welkom. Wat de inzameling van uw gaven betreft, de rondgangen zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kassen. Aanstaande maandag is er de cursus geestelijke vorming, dus morgen om 7:45 in de Hoeksteen. En de spreker is broeder van Walsum. En het thema is Veluanus. Dat zal niet iedereen meteen veel zeggen, maar dat is de reformator van de Veluwe. Interessante figuur die een heel mooi boekje heeft geschreven. De Nederlandse korte dogmatiek der leken wegwijzer. Leerling van Melanchthon, een collega van Luther. Dus zeker de moeite waard om te komen. Morgenavond 7:45 in de Hoeksteen. En aanstaande donderdag is de real-time bidstond om 7:30 in de hervormde kerk van Sommelsdijk. Tot zover de mededelingen en al deze afspraken voor de komende week onder het voorbehoud van dat de Heere wil dat wij leven. Tot zover, er is nu eerst votum en groet. Onze hulp is in de naam van God de Vader, en van God de Zoon, en van God de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de drie enige God. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we de Heere prijzen met het zingen van Psalm 118, vers 1 en 2. Psalm 118, 1 en 2. Gemeente, we hebben de goedheid van de Heere geprezen en die goedheid van onze God, die blijkt ook daaruit dat Hij ons een duidelijke weg gegeven heeft om met Hem en voor Hem en ook met elkaar te leven. Ook vanmorgen luisteren we eerst naar de wet van de Heere en zingen daarna uit Psalm 51, de versen 1 en 2. Psalm 51, 1 en 2. En de wet begint met het evangelie. Als de Heere zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Tot zover de weg die de Heere ons wijst. Wij zingen Psalm 51, 1 en 2. Gemeente, laten we, voordat we de schriften openen, bidden om de leiding van Gods Heilige Geest. Heere, machtige en heilige God, wij prijzen uw naam zoals we dat in ons zingen gedaan hebben. Wij prijzen u voor deze mooie zondagmorgen, waarin u ook vanmorgen laat zien dat u een God bent die goed is voor alle mensen. Zelfs voor al die mensen die deze mooie morgen aan de gemeente voorbij rijden, fietsen, lopen, die wel genieten van het goede dat u geeft, maar u daar niet voor prijzen. Alsof u ook vanmorgen ze wilt prikkelen te laten zien dat u God bent, de Almachtige, schepper van hemel en aarde en ook schepper van een zonnige zondagmorgen. Wij bidden u, bewaar ons ervoor dat wij zouden denken dat wij beter zijn dan de mensen die aan de gemeente voorbij gaan. Maar wij prijzen uw naam wel dat u ons hier gebracht heeft, in uw gemeente, in uw huis, onder uw woord. En we bidden u ook vandaag voor al die mensen die u niet kennen, of nog niet kennen, of die op afstand van u zijn gekomen, die wel eens in de kerk waren, maar ermee gebroken hebben. Werk, o Heilige Geest, ook vandaag, met uw woord, met uw genade, ook op die plekken waar uw woord komt en waar geen gemeente is. Wij bidden ook voor onszelf. Wij danken u dat u ook deze morgen wilde beginnen met dat machtige woord: Ik ben de Heere, uw God. Wij prijzen u dat u onze God wilt zijn. Want hoe vaak we dat ook horen, zondags, week in, week uit, het is toch uw genade dat dit de boodschap is. Dat die wet waarin u ons zoveel voorhoudt begint met dat geweldige evangelie, dat u de Heere bent en dat u onze God wilt zijn. Ons, dat zijn wij die na de wet ook gezongen hebben, dat wij ons bewust zijn van onze zonde, van onze schuld. U weet of dat meer was dan alleen maar het zingen van deze psalm. Of we ook beleven wat we zingen. Dat we de grootheid van ons kwaad gevoelen. Wij bidden u, geef ons uw Heilige Geest, ook aan ons, opdat we het niet alleen zingen, maar het ook beleven. En juist van daaruit dan ook des te meer u roemen vanwege uw belofte dat u onze God wilt zijn. Wij komen tot u en we bidden u, vergeef ons al die momenten van de afgelopen week waarop wij u niet geroemd hebben. Waarop wij meer een schande voor het dragen van uw naam waren. Die momenten waarop wij u tekort hebben gedaan. Waarop we niet over u gesproken hebben terwijl er wel gelegenheid voor was. Momenten waarop we een ander beschadigd hebben door wat we zeiden. Of misschien wel juist door niks te zeggen. Wij kennen onze zonde en schuld maar ten dele. Maar u kent het helemaal. En we bidden u, vergeef ons. En we willen ook de diensten van vandaag gebruiken met uw woord, met de gebeden, met ons zingen, met onze gaven, met onze aandacht voor u en voor elkaar, om verder te komen op de weg van het leven met u. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Als er ook velen zijn vandaag die niet samen kunnen komen omdat het verboden is, omdat het te gevaarlijk is, omdat hun kerkgebouw misschien wel is afgebrand. U kent uw kinderen wereldwijd en we danken u dat wij voor ze mogen bidden. We komen tot u ook na een week waarin we stilgestaan hebben bij het 125 jaar bestaan van de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En we danken u voor de dag waarop we dat gevierd hebben, Maar vooral voor al die jaren dat u ons mensen gaf om opgeleid te worden en mensen die de opleiding konden verzorgen. Wij prijzen u dat u ons bewaard heeft bij uw woord, door alle moeite en menselijke zonde heen. En daarom bidden wij u tegelijk ook, bewaar ons ook in de toekomst bij dat woord. En geef ons wijsheid hoe we als Tua, maar ook als kerken, goed omgaan met dit grote geschenk. In een tijd waarin zoveel ook op een instelling als Apeldoorn afkomt. Vanuit de kerk, maar ook van daarbuiten. Geef ons wijsheid. Houd ons dicht bij u. En draag ons ook door de gebeden uit de kerken. Leid ons zo verder in deze dienst. Open uw woord voor ons. En open ons hart voor u. Houd de Satan buiten de deur. En laat ook deze dienst mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden wij u uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij lezen uit de Heilige Schrift Johannes 9. En dat is een behoorlijk stuk, zoals de hoofdstukken bij Johannes toch wel vrij lang zijn. Maar ik kan er ook geen stukje uithalen, want die geschiedenis, dat hele hoofdstuk, dat is heel nadrukkelijk één geheel. En ik zeg dat maar vast vooraf. Het begint bij de genezing van die blindgeborene. En dan gaandeweg in het hoofdstuk, dan zie je dat de Heer Jezus de geschiedenis ombuigt. En dat het niet meer gaat om lichamelijk blind zijn, maar om geestelijk blind zijn. En zo komt ook eigenlijk de climax van de boodschap aan het einde. Maar het einde is weer niet te verstaan zonder het begin. Dus wij lezen Johannes 9. Na de schriftlezing kunt u de Heere dienen met uw gaven. En naar de rondgangen die, zoals gezegd, bestemd zijn voor kerk en kerkelijke kassen, zingen wij dan opnieuw uit Psalm 118, de versen 7 en 10. Johannes 9. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? En Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen van de blinde. En zei tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, hetwelk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. De buren dan, en die hem tevoren gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze het niet die zat en bedelde? Anderen zeiden: hij is het. En anderen: hij is hem gelijk. En hij zei: ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zei: de mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tot mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: waar is die? En hij zei: ik weet het niet. Ze brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk die tevoren blind geweest was, en het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. De Farizeeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was. En hij zei tot hen: hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Maar anderen zeiden: hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? En er was tweedracht onder hen. Ze zeiden wederom tot de blinde: Gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een profeet. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen die ziende geworden was. En zij vraagden hun zeggende: Is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraag het hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat ze de Joden vreesden. Want de Joden hadden al tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraag hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: Geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. En hij antwoordde en zei: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden wederom tot hem: Wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het weer om horen? Wilt gij die dan ook zijn discipelen worden? Ze gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: Gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordde en zei tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Van alle eeuwen is het niet gehoord dat iemand eens blind geboren een ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende, zei hij tot hem: Gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zei: Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zei tot hem: En gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren, en ze zeiden tot hem: Zijn wij dan ook blind? En Jezus zei tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: Wij zien. Zo blijft dan uw zonde. Tot zover het woord van de Heere. U kunt de Heere dienen met uw gaven, dan zingen wij Psalm 118, vers 7 en 10. Gemeente, als antwoord op het woord van de Heer zingen wij Psalm 146, de versen 3, 4 en 6. Psalm 146, 3, 4 en 6 na de verkondiging. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen is uit het gelezen gedeelte en met name daaruit het woord van de Heiland uit vers 39, Johannes 9, vers 39. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. Gemeente, de toestand is kritiek. Dat horen wij nog wel eens. Dat de toestand kritiek is. De toestand kan kritiek zijn. Ik hoorde onderweg hier naartoe over een aanval op twee Saoedi-Arabische olieraffinaderijen, waarschijnlijk vanuit Iran. En dat betekent dat de toestand in dat gebied opnieuw kritiek is. Hoe pakt dat uit? Het kan ook in de binnenlandse politiek zijn, daar hebben we ook eens over een crisis in de politiek. We hebben het ook over een crisis in de kerk. Wat gaat er gebeuren? Toestand is kritiek. Welke kant gaat het op? Of wat je eigenlijk vaker hoort of leest, is dat iemand in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen. Dat is zo'n staande uitdrukking. En dat betekent, gemeente, als de toestand kritiek is, dat er iets gaat gebeuren. Dat het de ene of de andere kant op gaat. Als iemand in kritieke toestand wordt opgenomen, dan is het de vraag, blijft die leven of gaat die sterven? Crisis in de politiek? Komt er oorlog of blijft er vrede? Crisis betekent, er gaat iets gebeuren. Het blijft niet zoals het is. Het komt tot een beslissing. En dat is, gemeente, wat de Heer Jezus hier ook zegt vanmorgen in het woord tegen ons. In Johannes 9, vers 39 staat in onze vertaling dat hij zegt, ik ben tot een oordeel gekomen. Maar de Griekse tekst zegt, ik ben tot een crisis gekomen. En dat blijkt ook wel uit heel deze geschiedenis. Crisis betekent, de wegen gaan uiteen. Er gebeurt wat. Het valt of de ene of de andere kant op. En dat is ook wat de Heiland zegt tegen ons. En dat is wat hij ook in deze geschiedenis vanmorgen laat zien. Dat waar hij komt, daar gebeurt wat. Daar moet er tot een keuze komen. Om bij de geschiedenis van vanmorgen te blijven, dan komt het tot de erkenning dat je blind bent en dat je hem nodig hebt om te kunnen zien. Of je kiest ervoor, zoals bij de fariseeën gebeurde, dat je zegt, wij zien het allemaal prima en we hebben u echt niet nodig. Maar het is nooit vrijblijvend. Waar Jezus komt, daar komt ook de crisis. Dan is het erop of eronder. Dan is het geloof of ongeloof. Dan is het ja of nee. Dan is het blind of ziende. Dan is het eeuwig leven of eeuwig sterven. Crisis. De Heiland zegt, ik ben het licht der wereld. En gemeente, dat woord over het licht der wereld, dat is niet dat de wereld zo donker is. De wereld is lichtzaad. Maar wij zijn blind. Wij zien niet wat werkelijkheid is. En daarom hebben we hem als het licht der wereld nodig. Maar wil je dat erkennen of niet? Daar gaat het over in deze geschiedenis. En je ziet dat in heel die geschiedenisgemeente, heel Johannes 9, dat is niet maar één moment van crisis. Dat zijn er wel 4 of 5 van die momenten waarop mensen tot een beslissing moeten komen van geloof of ongeloof. Thema van de preek, Christus brengt de crisis. Je kunt je afvragen, gemeente, als je zo die geschiedenis leest, en ik denk die geschiedenis die is wel bekend bij de meesten, misschien wel bij iedereen. Dan kun je afvragen, en ik zeg dat met alle eerbied, of die blindgeborene nou zo gek veel meer opgeschoten is dat hij de Heer Jezus heeft ontmoet. Is die nou aan het einde beter af dan in het begin? En voor het oog van ons mensen zou je zeggen van niet. Want in het begin van de geschiedenis was hij weliswaar blind en dat is heel erg. Maar de mensen zagen hem nog wel zitten. Aan het einde van de geschiedenis, gemeente, kan hij weer zien. Maar niemand ziet hem nog. Hij staat helemaal alleen. En dat komt door zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Hij kan weer zien. Dat was daarvoor anders, gemeente. Een blind geborene. Dat is in die tijd om meerdere redenen heel erg. Dat is natuurlijk de handicap van het blind zijn. En hoe je daarmee omgaat in een tijd zonder sociale voorzieningen. Dus dat betekent dat je moet bedelen. Dat je moet hebben van wat anderen uit medelijden aan je geven. Een blind geborene. En die blind geborene gemeente die gaat zitten bij de ingang van de tempel. En dat heeft hij goed bekeken. Want daar komen mensen die zijn, om het zo te zeggen, onderweg naar God. En dan voelt het niet goed als je dan zomaar aan zo'n stumper voorbij loopt. Dat is vandaag nog steeds zo. Dat zie je in de grote steden. Als je met vakantie bent geweest, ook in het buitenland misschien. En je komt in een stad en je wilt dus een mooie kerk binnen. Dan is het nou in heel veel gevallen zo. Dat er zit altijd wel één of meerdere bedelaars daar. En ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind dat knap lastig. Want ik denk, ja, jij zit daar wel, maar ben je wel een bedelaar? Ik heb eens een reportage gelezen over een hele organisatie. Die mensen neerzet, die worden 's morgens met taxi gebracht, 's avonds weer opgehaald. Dat zeg ik dan ter verontschuldiging dat ik niet elke bedelaar geld hoef te geven. Ik weet niet hoe u dat doet, maar meestal kijk ik maar even de andere kant op. Maar ze zitten daar wel en ze spelen in op het gevoel van mensen die gaan de kerk binnen. En dan kom je toch in de aanwezigheid van God. En dat is daar ook zo. Dus die blind geboren gemeente die heeft een heel strategisch plekje opgezocht. Maar dat betekent wel dat de mensen die hem daar zien en hem wat geven, die zien hem, om het zo te zeggen, als een object van barmhartigheid. Ik geef jou wat, opdat ik niet met een slecht gevoel straks voor het aangezicht van God kom. Object van barmhartigheid. Maar er is nog wat anders, gemeente. Het is niet alleen het lichamelijke probleem, het is niet alleen het financiële en maatschappelijke probleem. Die man heeft ook een theologisch probleem. En dat zie je wel, want voordat ze de tempel binnengaan, zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus, oh, wacht even, voordat we naar binnen gaan, hier zit een blind geborene. En daar hebben we wel een vraag over. Dat is bij ons een probleem namelijk, in de theologie. En u heeft er verstand van. Ons probleem is namelijk dat wij ons afvragen, waarom is deze man blind geboren? En er was een theorie ontwikkeld, gemeente, in die Farizeese theologie. Er zijn twee mogelijkheden. Want als je blind geboren wordt, daar zit natuurlijk de hand van God achter. En als je blind geboren wordt, dat geeft zoveel ellende, narigheid, dat moet wel een straf van God zijn. Maar de vraag is, wie wordt nou gestraft? Dus wie heeft er gezondigd? En hij was uitgekomen bij twee mogelijkheden. Zijn vader en moeder. Het is een straf voor de zonde van die ouders. Die ouders worden gestraft met een blind kind. Want een blind kind dat geeft veel extra werk, veel extra zorg en kost veel extra geld. Of mogelijkheid twee. Hij wordt zelf gestraft. Hij heeft nog in de buik van zijn moeder een zonde gedaan. Dat was echt een oplossing. De meeste kinderen zitten toch gemiddeld zo'n 9 maanden in de buik van hun moeder. Nou, er zijn er die reageren op muziek. Dus daar gebeurt wat bij zo'n kind. En misschien heeft hij wel nog in de buik van zijn moeder, was de oplossing van de Farizeese theologie, een slechte gedachte gehad over God of over zijn ouders en dat God hem daarmee straft. Dus de man heeft niet alleen een lichamelijk probleem, niet alleen een financiële maatschappelijk probleem, hij heeft ook een geestelijk probleem. Misschien is God wel boos op mij, dat ik daarom blind geboren ben. Dat zeggen de Farizeeën ook, hè, verderop in hoofdstuk 9. Daar zeggen ze, jij die gestraft bent door God, wil jij ons vertellen hoe het in elkaar zit? Dus zij zijn er al uit. Dus gemeente, de mensen die daar de tempel binnengaan, die zien hem als een object van barmhartigheid. En de discipelen zien hem als een theologisch probleem. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ziet de Heer Jezus hem? Nou, die heeft u gelezen. In vers 1. Het eerste gedeelte. En voorbijgaande zag hij een mens. Hij zag een mens. De tekst zegt, hij zag een antropos. Van woord antropologie. Een antropos, hij zag een mens. De Heer Jezus ziet geen object van barmhartigheid. Hij ziet niet een theologisch probleem. Hij ziet een mens in nood. Een mens die geholpen moet worden. Een mens, zegt hij, via wie God groot gemaakt kan worden. Nog hij zelf, nog zijn ouders hebben gezondigd. Maar hij zit hier opdat aan hem de grootheid van Gods daden bekend wordt. Kijk, dat is wel een beetje ons probleem natuurlijk met bijbellezen. Ik denk wel eens, volgens mij lezen wij veel te veel in de Bijbel. Volgens mij moet je af en toe een stukje lezen, misschien maar een half vers en dan even stoppen. Maar zoals bij Johannes 9 ook, ja, wie is dat opgevallen dat hier staat en voorbijgaande zag hij een mens waar je denkt Johannes 9. Nou, dat is een heel stuk tekst, dus doorlezen, 41 versen. Maar gemeente, de kern van het evangelie zit al in die eerste woorden. Dat is toch de boodschap van het heil. Dat God mensen ziet in hun nood. Dat hij ons niet ziet als objecten van barmhartigheid, niet als theologische problemen, maar als mensen die de Heer Jezus Christus nodig hebben. Want dat is de lijn van heel Johannes 9. Die blind zijn, geen oog hebben voor wie God is en die ziende moeten worden. Jezus ziet een mens. En dan, gemeente, dan komt ook meteen de eerste crisis in Johannes 9. Want dan staat er dat de Heer Jezus die spoor op de aarde maakte slijken dat speeksel en steekt dat slijk op de ogen van de blinden. En zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. Crisis. Nou gemeente, wij kennen deze geschiedenis, het staat ook in elke kinderbijbel. Maar wat hier gebeurt is toch wel een beetje raar. Jongens en meisjes in de kerk, mag ik vragen, mag jij van je vader of moeder op de grond spugen? Nee, hè? Nee toch? En dan mag je zeker ook niet van spuug en zand een beetje zo'n prutje maken. Mag ook niet zeker, hè? Nee? En dan mag je het zeker ook niet strijken op de ogen van je vriendje zo. Nee, hè? Dat is toch vies, hè? Maar het staat hier wel, gemeente. En niemand weet waarom de Heer Jezus dat doet. Waarom doet hij dat? Hij maakt ook mensen beter door alleen maar te spreken. Hij wekt Lazarus op uit de dood alleen maar door te spreken. Waarom nou hier deze actie? En dan tegen de man zeggen, ga heen naar het badwater in Siloam en was u daar. Nou zeggen wij van, ja, kun je rustig doen, want dat komt wel goed. Want wij weten hoe het afloopt, maar dan weet die man niet, gemeente. Dat is toch de crisis. Je zit daar bij de ingang van de tempel. En je ziet niks, je hoort alleen maar een theologische discussie. En in één keer voel je dat er iets van smurrie op je ogen wordt gesmeerd. En dat iemand tegen je zegt, ga naar het badwater Siloam. Als u dat nou geweest was, die blind geborene, wat zou u dan gedaan hebben? Zou je dan gezegd hebben, nou, dat vind ik nou echt een goed idee. Dat ik daar zelf niet op gekomen was. Of zou je zeggen, ja, wat denk je dat het helpt? Spuug en zand en het badwater in Siloam. En bovendien, hoe moet ik daar dan komen? Ik ben blind. En er komt nog bij, ja, elk moment dat ik hier niet zit, is derving van inkomsten. Mis ik mensen die me misschien wat willen geven. Dus gemeente, dat is het moment van de crisis. De crisis bij deze blindgeborene is op dit moment, geloof ik nu wat die Jezus zegt of niet? En wij kunnen wel rustig verder lezen, gemeente, maar dat is toch wel een moment voor die man. En dan staat er, en hij stond op, hij ging zich wassen en hij kwam ziende terug. Dus die man, gemeente, die man die gelooft gewoon wat de Heer Jezus zegt. Die zegt niet, ja, dat kan niet. Die zegt niet, wat een onzin. Die zegt niet, wat denkt u dat mijn vader en moeder niet met mij naar alle dokters al geweest zijn en dan zo zo'n beetje spuug en zand en badwater mij helpen. Hij vraagt helemaal niks. Hij gelooft wat de Heiland zegt, gemeente, en hij gaat en er gebeurt een wonder. Ik denk, nou, ik weet niet hoe het met u is, maar daar kan ik wel iets van leren. Met al mijn vragen, denk, kan dit wel en hoe moet dit dan en hoe gaat het? Gewoon geloven wat de Heer Jezus zegt. Gewoon afgaan op wat het woord zegt. En dan gebeurt er een wonder. Dat is waar, gemeente. Crisis bij deze man. En hij gelooft, letterlijk en figuurlijk, blindelings op het woord van de Heiland. Ik zei al aan het begin, gemeente, het gaat niet om lichamelijke blindheid, het gaat om geestelijke blindheid. En de overgang naar het geestelijke zit hem hier in vers 7 al. Ga heen, was u in het badwater Siloam. Daar staat achter het welk overgezet wordt uitgezonden. Dat heeft Johannes er maar niet bijgezet als toeristische informatie van mocht u naar Siloam gaan, dan weet u wat dat betekent. Nee, dat staat hier in de schrift, hè, want zoals ook de apostel zegt, dat er, elk woord wat er staat heeft een betekenis, is van God gegeven. En de Heer Jezus die geeft hier in die opdracht als een code mee. Een code niet maar aan die blindgeborene alleen, maar ook aan zijn discipelen en de farizeeën en al die andere mensen die hem op de voet volgden. Want wat zegt de Heer Jezus nu? Ja, dat hoor je niet als je Siloam zegt, maar dat hebben die mensen wel gehoord, want die wisten wat het betekent. De Heer Jezus zegt, laat je wassen in de uitgezondene. Dat is hij zelf. De gezondene van de Vader. Dat is het codewoord, gemeente, hier in deze geschiedenis. Hier gaan we over van lichamelijke blindheid naar geestelijke blindheid. De boodschap is hier al. Laat je wassen in de gezondene, dat ben ik zelf. En dan zul je ziende worden. Dan zie je wie God is, wie je zelf bent en hoe je mij nodig hebt. Ga je wassen in de gezondene. Dat hebben de mensen die hierbij waren, gemeente, meteen heel goed begrepen. Dat Jezus hier veel meer zegt dan alleen maar gaan we naar het badwater. Laat je wassen in de gezondene. En de man doet het, gemeente. En dan komt hij ziende terug. En waar gaat hij heen? Dan gaat hij naar huis. En dan krijg je crisis in de buurt. Maar gemeente, hij komt daar de straat in. Nou, je weet daar in het oosten leven mensen voor een groot deel op straat daar. En een deel van de buurt die zegt, wat is dat dan? Moet je kijken, hij kan weer zien. Hij is niet blind meer. En een ander deel van de buren zeggen, nee, dat kan echt niet. Als je één keer blind geboren bent, dan blijf je blind. Er verandert helemaal niks aan. Dat is er niet, hij lijkt erop. Het is een dubbelganger. Crisis in de buurt. Dat werk van Jezus, gemeente, dat brengt verwarring bij de mensen. Wat moet je daar nou mee? Kan dat eigenlijk wel wat de Heiland doet? En een deel van de buurt die probeert het weg te verklaren. Die zegt, nee, dat is hem helemaal niet. Hij lijkt er alleen maar op. Dat is wel bijzonder trouwens, gemeente, hier. Want aan die man is verder niks veranderd. Hij heeft dezelfde kleren aan en zo. Het is dezelfde figuur, ziet er nog net zo uit. En toch is er iets bij hem veranderd. Dat zegt ook wel iets, hè? Dat als je gelooft in het woord van de Heiland, gemeente, dan hoef je niet in één keer heel apart eruit te gaan zien en zo. En je bent gewoon, je staat daar in het maatschappelijke leven. Maar de mensen merken wel iets aan je. Er is toch iets anders. bij hem. En de buurtgemeente komt er niet uit. Dus wat doe je dan als je er niet uitkomt? Dan ga je ermee naar de theologische deskundigen. Dus ze gaan ermee naar de fariseeën. Ze zeggen, ja, deze jongen komt bij ons uit de straat en hij zegt dat hij nou kan zien. En we weten niet hoe dat nou eigenlijk kan. En dan krijg je gemeente heel deze geschiedenis, en misschien moet ik het nog maar eens nalezen vandaar. En dan krijg je dat heel boeiende gesprek tussen de fariseeërs en deze ex-blindgeborene. Maar eerst krijg je een crisis bij de fariseeërs. Crisis, dat is de derde crisis al, gemeente. Want die fariseeërs die zitten met een probleem. Die man die kan weer zien. Die zegt dat heeft Jezus gedaan. De man die Jezus heet, de mens die Jezus heet. En dan zegt een deel van de fariseeërs, die zegt maar, nou kun je wel zien dat Jezus echt van God komt. Ja, want wie kan anders mensen die blind zijn weer ziende maken? Dan moet je wel van God komen. En een ander deel, die wil dat maar niet geloven, dat Jezus van God komt. En die zegt, wacht eens even, wat is het ook weer vandaag? Het is ja Sabbat. En wij doen zulke dingen niet op zondag. Wij gaan niet op zondag zomaar blinde mensen beter maken. Die man die is al vanaf zijn geboorte blind en moet het nou per se op de Sabbat genezen worden. Je kunt wel zien dat Jezus niet van God komt, maar anders zou hij zulke dingen op de Sabbat niet doen. Crisis bij de fariseeërs. Het werk van Christus, gemeente, dat splijt tot op de dag van vandaag ook theologisch deskundigen. Dat er zijn die theologiebedrijven, theologen zijn, gemeenten, die met de wonderen van Jezus niet uit de voeten kunnen. En ook daarom zijn we dankbaar voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar we 125 jaar lang bewaard zijn gebleven bij te geloven wat het woord zegt. En als we daar nog mee verder willen gaan, gemeente, dan hebben we uw gebed en uw meeleven daarin nodig. Want de verleiding is groot. En zo langzamerhand zijn we in Apeldoorn nog een van de weinige instellingen waar theologie bedreven wordt op grond van aldus spreekt de Heere. Dan vragen ze aan hemzelf en dan zeggen ze, vertel eens, hoe is dat nou gegaan? Nou, die man vertelt het nog een keer. En zegt, maar wat vind jij er nou van? Wat is hij nou eigenlijk? En dan zegt hij, het is een profeet. Ja, dan denk ik, ja, een beetje blind ben je nog wel. Want Jezus is meer dan een profeet. En dat wordt ook wel bij hem duidelijk. Want aan het einde van Johannes 9, gemeente, daar staat, en hij aanbad hem. En de Jood weet heel goed, alleen God mag je aanbidden. Dus hier zegt hij nog, het is een profeet, maar aan het einde erkent hij dat Jezus God is. Het is een profeet. En dan beginnen ze hem te bevragen. En dan denk ik, gemeente, deze man, jonge man, misschien, die is nog maar net gaan geloven in het woord van Jezus. En die wordt door al die deskundigen, wordt die bestookt met vragen. Dat is toch een heel pril geloofsplantje. Wordt dat niet vertrapt onder het geweld van die vragende fariseeërs? En wat gebeurt, gemeente? Zijn geloof komt er juist sterker uit. Omdat hij zich vast heeft gehouden aan het woord van de heiland. Het komt er zo sterk uit dat hij er zelfs een grapje over weet te maken. Want hij zegt tegen die fariseeërs, wat willen jullie toch veel over Jezus weten? Of wil je soms ook zijn discipel worden? Nou, dat was nou eigenlijk net niet de bedoeling van de fariseeërs. En dan, gemeente, dan komt de vierde crisis. De vierde crisis. En dat is het dieptepunt van deze geschiedenis. Want ze zeggen, we gaan ermee naar zijn vader en moeder. Die zullen wel weten hoe het in elkaar zit. En dan kreeg je de crisis in het gezin. Zei, is dit uw zoon? Ja, dit is onze zoon. Is die blind geboren? Ja, hij is blind geboren, daar waren we zelf bij. Maar hoe komt het dan dat hij nou kan zien? En dan zeggen die vader en moeder, vraag het maar aan hemzelf, hij is er oud genoeg voor. Hij kan zelf wel antwoorden. En gemeente, wij weten dat ze dat zeggen, maar dit is toch wel het dieptepunt van de geschiedenis. Dat die vader en moeder hun kind in de kou laten staan. Dat ze niet voor hem opkomen. Dat ze zeggen, wij willen er verder niks meer te maken hebben met het wonder, vraag het maar aan hem. Hij heeft er de leeftijd voor. Ze laten hem helemaal alleen staan. Zijn vader en moeder. En ook zij, gemeente, net als de rest in heel Johannes 9, in heel Johannes 9, is er niet één die op maar één moment tegen die man zegt, jongen, wat ben ik blij dat jij weer kunt zien. Ze zitten er allemaal mee in de maag, omdat het werk van God is. Vraag het hem zelf maar. En Johannes, gemeente, die zet erbij waarom die ouders zich zo opstellen. Want ze zeggen, de Joodse raad had net besloten dat ieder die maar iets gelooft van Jezus van Nazareth, wordt uit de synagoge gezet. In de ban gedaan. Uit de gemeente gezet. Dat is erg, gemeente. Ja, vandaag hoor ik ze, ach ja, tucht. Als ze hier moeilijk gaan doen, dan ga ik toch naar een andere kerk. Maar gemeente, in die tijd, als je uit de synagoge gezet werd, dat betekende, God wil met jou niks meer te maken hebben. En wij dus ook niet. Dus als je een winkel had, dan doe maar dicht, want je krijgt geen klant meer. En als je een baan hebt, nou dan sta je zo op straat, want zulke mensen willen wij niet in het bedrijf hebben. En daar zijn die vader en moeder bang voor. Dus gemeente, ze zijn meer bang voor hun eigen situatie dan dat ze blij zijn met hun zoon. Of dat ze willen geloven wat God in zijn leven gedaan heeft. Helemaal alleen. En misschien zijn er wel in de kerkgemeente die zeggen, ik ken dat wel. We zitten hier al bij elkaar, maar op mijn werk ben ik ook de enige. Lachen ze me een beetje uit. Er zijn steeds meer discussies over sommige standpunten. Misschien wel op school. Misschien zelfs wel op een christelijk reformatorische school. En zeg, ik heb soms het gevoel dat ik de enige ben die de dingen van de Heer serieus neemt. En gemeente, hoeveel van onze broeders en zussen zijn er wel niet in landen waar families zelfs agressief worden? En je kent toch de verhalen, overal kun je dat lezen, gemeente, van mensen in moslimlanden die tot bekering komen, geloven in de Heer Jezus Christus, en die door familie en vrienden in de steek gelaten worden, soms mishandeld worden. Deze man ook staat er helemaal alleen voor. En zijn vader en moeder trekken de handen van hem af. En dan staat de gemeente, dat inderdaad gebeurt, waar zijn ouders bang voor waren, maar gelukkig niet met hun natuurlijk. Einde van vers 34. Als ze eerst gezegd hebben, jij bent helemaal in zonde geboren, dus God straft jou voor je blindheid. En zij wierpen hem uit. Dat is het officiële besluit. Wij zetten jou buiten de kerk. Buiten de synagoge. Jij hoort er niet meer bij. Bij God niet en bij ons niet. Helemaal alleen. Omdat je geloofd hebt in het woord van de Heer Jezus Christus. En dan komt het. Dan komt het. Vers 35. Moet je eens lezen. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hem vindende, zei hij tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? En hem vindende. en hem vinden, de gemeente. Dat is het evangelie van onze God. En hem vindende. Dat betekent, de Heer Jezus is op zoek gegaan naar hem. En hem vindende. Waar woont die man? Waar is die nou? Jezus hoort dat hij er alleen voor staat en hij stuurt niet een discipel die tegen de man moet zeggen wat broert voor je, maar zo gaat het nou een keer in het koninkrijk van Jezus en we zullen veel voor je bidden. Nee, de Heer Jezus, gemeente, die komt zelf en die zoekt tot hij hem gevonden heeft. En hem vindende, dat is evangelie. Hoofdstuk 10 van Johannes is het hoofdstuk over de goede herder. Maar die zien we hier al, gemeente, en hem vindende. De Heer Jezus zoekt hem op in zijn moeite, in zijn eenzaamheid, in zijn compleet alleenstaan, omdat hij geloofde in het woord van de heiland. En hem vindende. En zegt dan tegen hem, geloof je in de Zoon van God? En dan zegt die man, ja, maar wie is dat dan? Ik denk, ja, wie is dat dan? Is daar voor je neus, man. Maar hij had hem nog nooit gezien. Hij, toen Jezus voor hem stond, was hij nog blind. Na Siloam was hij meteen naar huis gegaan. Wie is het dan? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben dat. Die met u spreekt, die is het. En hij zei, ja, wat zeg je dan, hè? Zeg je dan, nou, je hebt me mooi wat te doen gemaakt. Want nou heb ik pas echt een probleem. Ik kan weer zien, maar niemand wil meer met me omgaan. En hij zei, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Ik geloof, Heere. En ik erken u als God. Ik geloof, Heere. En dan volgt het woord, gemeente, van de heiland, die zegt, ik ben tot een crisis in de wereld gekomen. En dan komen die farizeeën in actie. En dan zeggen ze, want ze volgen hem overal waar hij naartoe gaat. Ja, maar je wilt toch niet zeggen dat wij blind zijn? En dan zegt Jezus, waren jullie maar blind? Hij bedoelt, zag je maar in dat je blind bent? Dat je gewassen moet worden. Niet maar in het badwater, maar in het bloed van de gezondenen. Maar nu jullie zeggen, maar wij zien het wel. Nou blijft je blindheid als een oordeel op je. Hoe is dat bij ons, gemeente? Je kunt zeggen, mooi zo'n geschiedenis van zo'n man. Mooi dat de Heer Jezus Christus naar hem op zoek gaat en hem vindende. Maar als ik de tekst toepas, gemeente, op vandaag, dan geldt ook voor ons dat woord. En voorbijgaande zag hij mensen. Zag hij u, jou en mij. Mensen die van nature blind zijn en die gewassen moeten worden in de gezondenen. En de vraag is, want dat is de crisisgemeente voor u, jou en mij op dit moment. Dat is niet iets van, daar denk ik nog eens over na. Maar dat is vandaag de vraag, wie is de Heer Jezus Christus voor jou? Heb je hem nodig, omdat je weet dat je blind bent? En dat je hem wilt zien? Of zeg je, ik zie het allemaal prima en ik heb hem eigenlijk niet nodig? Is, gemeente, dat onze erkenning? We hebben gezongen op Psalm 51. Psalm 51 die zegt, maar ik ben mij bewust van mijn zware schuld. En dan zing ik dat, gemeente, denken van, ja, dat zing je nou wel, maar is dat wel zo? Ben je dan wel echt van overtuigd? Van zware schuld? Je doet toch redelijk met de meeste andere mensen vergeleken. Ik spring vanmorgen niet op de mountainbike. Ik ga niet naar de sportschool. Ik ga mooi naar de kerk. Maar gemeente, dat woord geldt ook voor ons. De Heer Jezus zegt ook tegen de farizeeën en tegen de discipelen. Je moet je laten wassen in het bloed van de gezondenen. Anders blijft die blindheid, terwijl je denkt dat je het goed ziet, als een oordeel op je. Daarom de crisisgemeente niet bij die blindgeborenen, niet bij de farizeeërs, niet in de buurt, niet bij de familie, maar bij u, jou en mij. En dan komt de vraag naar ons toe. Wie is de Heere voor je? Of zoals de heiland die zegt, geloof je in de Zoon van God? Moet je niet te snel ja zeggen. Moet je eens kijken wat geloven voor consequenties heeft. Als je daar ja op zegt, wat je allemaal kan overkomen. Ik geloof, Heere. Dat is een geweldig woord. Ik geloof, Heere. Er wordt, gemeente, van u, van jou en van mij niet gevraagd dat wij een grote geloofsbelijdenis schrijven. Er wordt van ons niet gevraagd dat wij, zoals morgen het thema is bij de cursus, dat wij een boekje schrijven als de leek een wegwijzer. Er wordt ons niet gevraagd, kun je uitleggen waarom mensen met een handicap geboren worden? Hoe dat in elkaar zit. Er wordt gevraagd, geloof je in de Zoon van God? En wat is dan het antwoord, gemeente? Wat is dan het antwoord? Ik denk er nog eens over na. Of is ons antwoord dit? En hij zei, ik geloof, Heere. En voorbijgaande zag hij een mens. Die mens ben jij. En bent u en ben ik. Een mens in nood. Een mens die in de kerk zit, maar dan nog wel blind kan zijn, gemeente. Als je niet laat wassen in de gezondenen. En daarom is dit de crisis. En die crisis, gemeente, die kan goed aflopen. Er is maar één vraag die telt. En er is maar één goed antwoord. Geloof jij, gelooft u, geloof ik in de Heer Jezus Christus. En geef God dat het antwoord van ieder van ons is, ik geloof, Heere. Meer hoef je niet te zeggen. Amen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, u schenkt blinden het gezicht. Dat is in Johannes 9 bij deze ene persoon het geval lichamelijk gezien. Als een teken van uw koninkrijk. Als straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er geen handicaps meer zijn. Maar u, trouwe heiland, gaat in deze geschiedenis veel verder. U zegt dat wij gewassen moeten worden om te kunnen zien. Gewassen in de gezonden, dat bent u zelf. Wij danken u voor uw genade. Dat u ons niet ziet als objecten van barmhartigheid en zelfs niet als theologische problemen. Maar dat u ons ziet als mensen. Als mensen die zonder u in de blindheid blijven steken en verloren zullen gaan. Geef ons, Heilige Geest, het zicht op wie u bent. Geef ons het juiste zicht in hoe we ook als gelovigen in deze samenleving staande blijven zoals deze jonge gelovige dat deed. Wij bidden nu voor hen die wel weten wat het is om alleen te staan. Als je in de weg van de Heere wilt gaan. En als anderen je het moeilijk maken. Dat kan op het werk, dat kan op school. Dat kan soms zelfs in de kerk. Of in je gezin. Geef ons moed en kracht om het in uw weg vol te houden. We bidden u, bewaar ons voor die zonde. Dat wij denken dat wij het allemaal wel goed zien. En dat we niet steeds ons weer laten genezen van onze blindheid. Dat bidden we ook voor ons als kerk, als gemeente, als kerken, als synode. Open ons de ogen. Allereerst voor wie u bent, Heer van de kerk. Geef ons dan ook een open oog daarvoor dat wij slechts hoeven te vertrouwen op wat u zegt en dat dan ook wonderen zullen gebeuren. En bewaar ons allen ervoor dat wij zeggen, maar wij weten hoe het zit. Wij zien het. Voordat we eerst bij u zijn geweest. Om ons ziende te maken. Ga met ons mee verder op deze zondag. Breng ons ook in de tweede dienst weer samen. Opnieuw te horen naar uw machtige evangelie. En samen u te loven en te prijzen. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En wil het goede dat we door uw geest mochten doen gebruiken voor de eer van uw nooit naar waarde volprezen naam. Hoor ons, Heere, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij eindigen deze dienst opnieuw met een loflied op onze God. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Gezang 118, Psalm 118, vers 14. Gemeente, ontvang met een gelovig hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heiland, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.